Als je moest kiezen tussen geluk en gezondheid, waar zou je dan voor kiezen? Of als je moest kiezen tussen presteren en gelukkig zijn, waar zou je dan voor gaan? Nou, in deze aflevering spreek ik met Gerben Rozink. En het is zijn missie om heel werkend Nederland presterend, gelukkig en gezond te krijgen. En eigenlijk dacht ik, toen ik dat las, nou, dat is toch best wel vanzelfsprekend dat we met z'n allen gezond, gelukkig willen zijn en ook nog eens goed willen presteren. Maar kennelijk is dat nog niet zo makkelijk. En daarover ga ik met Gerben in gesprek. Ik hoop dat je uit deze aflevering weer veel waardevolle informatie en tips haalt. Veel plezier!
Hi, mijn naam is Margot van Hooydonk en dit is de Vitally Blij podcast. Voordat deze aflevering van start gaat, wil ik je laten weten dat je mee kan doen aan de Vitaliteitsversneller als je meer tools en ondersteuning zoekt. De Vitaliteitsversneller is mijn online 1-op-1 coachingsprogramma waarin je een maatwerk vitaliteitsplan maakt voor jouw organisatie aan de hand van mijn methode. Wil je de juiste stappen zetten voor meer vitaliteit in jouw organisatie en hier samen met mij werk van maken? Je hoeft het echt niet alleen te doen. Ik help je graag met mijn ervaring, kennis en tools. Kijk voor meer informatie op vitaliblij.nl/vitaliteitversneller.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vitally Blij podcast. En vandaag heb ik te gast Gerben Rozink. Gerben heeft een hele bijzondere achtergrond, waar hij straks vanzelf heel veel meer over gaat vertellen. Kort tipje van de sluier, hij heeft zowel bij de Mariniers gezeten als op de Kunstacademie. En is nu een van de founders en eigenaren van Mind the Body. Een bureau die anderen helpt om te presteren. En Gerben, daar gaan we het helemaal over hebben, maar allereerst welkom in deze aflevering.
Dankjewel. Leuk om er te zijn, Margot.
Ja, nou, super tof dat je hier wil zijn, want we hebben elkaar natuurlijk al even gesproken en toen dacht ik, nou, wat een bijzonder verhaal heb je sowieso, hè, als mens, wat je zelf allemaal hebt te lopen en hoe tof dat je daar anderen nu ook in mee wil nemen en anderen wil helpen, want om daar maar even mee te beginnen, ik las op jullie website van Mind the Body dat het jullie missie is om werkend Nederland te laten presteren en gelukkig te laten zijn en gezond te laten zijn. En dat is, ja, dat denk ik, nou, dat klinkt ook best wel goed en logisch. Maar toch zit daar dus nog, is er nog werk aan de winkel? Vertel eens, hoe zie je dat?
Ja, ik denk dat er heel veel werk aan de winkel is. Eigenlijk is het in mijn ogen een soort van no-brainer dat je wil en presteren en gelukkig wil zijn en gezond. Ja. En ik denk ook dat at the end of the day iedereen daar wel naar mee bezig is op zijn of haar manier. Alleen dat er dat vaak onbewust iedereen met één of twee van deze drie pijlers bezig is en niet alle drie. Wij werken voornamelijk dat dan wel met prestatiegerichte mensen, vaak salesomgevingen of consultancy, kan ook topsport zijn. En het halen van prestaties komt vaak ook, in ieder geval wat ik zie en wat ik hoor in veel gesprekken, komt vaak ook vanuit het willen in ieder geval gelukkig zijn. Gezond zit hem niet altijd daarin, het halen van prestaties. Als al bij topsport misschien nog wel meer het geval zijn. Maar in ieder geval gelukkig zijn. En daarin zie je dus dat veel mensen de prestatie leidend laten zijn in het hebben van geluk.
Dus ze denken, als ik maar eenmaal dat target haal of dat doel heb bereikt, nou, dan ben ik gelukkig.
Ja, dus als ik een promotie heb, dan doe ik het goed. Of als ik zoveel geld heb verdiend of een huis heb gekocht. Nou ja, wat dan ook. Waarover, in essentie is daar niks mis mee om die doelen te hebben. Het is alleen de vraag van, is het dan het punt dat je bereikt dat je geluk ervaart? En om daar gelijk misschien een slagje dieper in te gaan. Wat ik veel zie is dat in het eerste jaar halen mensen daar vet veel geluk en motivatie uit. En heel logisch, want ze groeien dan gewoon veel. En, voornamelijk sales recruitment vind ik vind dat een heel mooi vak. Omdat ik dat vaak een nasmaak heeft, maar je leert daar gewoon heel veel over in verbinding. Nou ja, je zou er heel veel kunnen leren, laat ik het zo zeggen. Dat is niet altijd. Want je bent continu met mensen bezig, eigenlijk de hele dag. Ben je met mensen aan het praten, de mensen om je heen, de klanten, de kandidaten, je teamgenoten. In consultancy is dat net zo, in topsport misschien iets minder. Maar in de meeste beroepen denk behalve developers en echt IT-gericht, ben je best wel veel met mensen bezig.
Ja.
En heb je gewoon een fantastische kans om in verbinding te komen met een ander. Dus dat, en daar ontstaat in mijn ogen geluk. En tegelijkertijd heb je daar de kans om te ontwikkelen, jezelf te leren kennen. Omdat je met allerlei types en allerlei verschillende mensen in aanraking komt, kom je met allerlei patronen en triggers van jezelf overdag in aanraking. En is dat een fantastische leerschool. En wat je dus ook ziet, is dat de mensen die daar volle bak in gaan en veel leren, daar de eerste jaar, twee jaar echt heel veel motivatie en geluk uit halen.
Mm-hmm.
En dat is fantastisch. En dus het presteren helpt hun op dat moment ook echt daadwerkelijk wel gelukkiger te worden. Maar op een gegeven moment heb je dat gehaald. Dan kun je bepaalde dingen, dan heb je die skills. Dan ga je weer hetzelfde trucje en weer hetzelfde trucje en weer hetzelfde trucje. En misschien verdien je dan meer geld of krijg je meer betere reviews van klanten of weet ik veel wat je beter krijgt. Alleen het doet je niks meer, omdat je denkt van ja, ik ben eigenlijk iedere keer maar hetzelfde klusje aan het doen en ik ben gewoon een trucje aan het uitvoeren. Dit zie je overigens ook bij topmuzikanten. Want die hebben gewoon keihard geoefend hun hele leven om vet goed te worden en misschien op een groot podium te staan. En dan denken ze, ja, het enige wat ik doe is een trucje. En omdat ze daardoor dus de groei in hun leven missen, haalt het ook een stukje geluk weg bij mensen. Dus het is altijd daar een balans in vinden tussen jezelf uitdagen, kunnen groeien en prestaties blijven neerzetten. Maar op het moment dat je aan het groeien bent, ben je niet gelukkig, want je wil hogere prestaties. En als je die prestaties opeens hebt, dan ben je niet meer gelukkig, want je groeit niet meer. Dat is eigenlijk het balansspelletje wat je de hele tijd hebt. En daarnaast komt gezondheid eigenlijk altijd invallen, omdat het is de basis van je geluk. The end of the day is geluk niks meer dan een aantal chemische hormonen die in je lichaam zitten. Het kan zijn dopamine, serotonine, oxytocine, endorfines. En je hebt nog een aantal meer gelukshormonen of stofjes die je gelukkig maken. Maar die moeten wel de ruimte krijgen. En als je de hele dag in stress zit, door of te veel te sporten, of ongezond te eten, of door continu druk te maken over deadlines en wat mensen van je vinden, dat je te weinig tijd hebt, dat je nog niet bent waar je wil zijn of wat dan ook. Dan krijgen die gelukshormonen geen ruimte in je lichaam. En zit je vol met stresshormonen. Dus ben je en niet gelukkig en niet gezond. Want ik hoef denk ik niet uit te leggen dat chronische stress zeer slecht is voor de gezondheid van de mens. Is dat dus iets. Kijk, als ik kijk naar voeding, is niet per se mijn specialiteit, maar wel essentieel. Want het biedt een soort van de bodem om gelukkig te kunnen zijn. En als je gelukkiger bent, kun je beter presteren. En dan gaat het balletje omhoog. Ja. Dus het is onlosmakelijk verbonden aan elkaar.
Ja, dus fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel.
Spiritueel, zeker.
Zoals je wil. Maar dat alles heeft natuurlijk heel veel invloed op elkaar. En wat je ook zegt, van eigenlijk als je eenmaal dat balletje op de goede kant op laat rollen, dan ben je al heel goed onderweg. Maar andersom, als er ergens een haakje zit, dan wordt het lastig om uiteindelijk gelukkig gezond te kunnen presteren. Is dat ook jouw grote conclusie van je hebt het alle drie nodig?
Ja, ik weet niet, hoe zit dat bij jou zelf? Misschien herken je dit, dat op het moment dat je met een prestatie bezig bent, en fysieke prestaties zijn al vaak makkelijk, maar dan ga je misschien opeens die gezonde shakes en die eiwitten nemen, en dan let je beter op je voeding, en dan zeg je in het weekend, nee, ik ben hiervoor aan het trainen, of ik ben dit aan het doen, dus ik ga niet drinken.
Ja.
Dus vaak zit dat al op een lijn dat het elkaar helpt.
Ja.
Ik weet niet of jij dat herkent.
Ja, dat herken ik zeker. Ik bedoel, het is toch vaak een beetje of ik doe niks, hè? En dan sport ik niet en dan eet ik niet gezond. En dan is het zeg maar die kant dat het opslaat. En ik heb zelf ook al echt wel hele sportieve periodes gehad dat ik inderdaad naar iets toe aan het trainen was. En ja, dan moest er alles voor wijken. Maar dat was dan ook helemaal niet erg. Want dan, ja, dan voelde ik ook echt van, hey, dit draagt eraan bij, die gezonde voeding. Of niet dat feestje, maar gaan trainen. En ja, dan werd ik daar heel erg happy van. En ik denk ook niet dat ik dat, zeg maar, mijn hele leven zou willen. Ja, dus dat juist ook die balans tussen soms wat meer het ene, soms wat meer het ander, dat ook erg bijdraagt. Maar het voelen dat het zo werkt, dat is wel heel waardevol ook.
Ja, en dan ben ik dan benieuwd, wat is dan voor jou het, want je zegt het ene, wat ik dus weer de meer die altijd gezonde keuzes maken, wat is dan het andere?
Ik overdrijf misschien een beetje als ik dat zeg, want ik denk dat ik in de basis altijd wel gezond eet.
Als had je dit bedrijf niet natuurlijk.
Ja, precies. Als Vitali ook zat een beetje beroepsdeformatie, dat ik echt wel voel dat ik echt ook niet gelukkig word als ik bijvoorbeeld echt een keertje naar de junkfood heb gegrepen, die ene keer in het jaar. Maar dan is het, vooral sport is toch altijd wel wat lastiger, maar daar komt dan toch ook wel vaak te veel schermtijd bij, te veel social media, misschien te laat naar bed gaan. Maar ik beweging, dat is voor mij, sport vooral, dat is voor mij, zeg maar, of het een of het ander lijkt het wel. En ja, dan voel ik dus ook iets minder de noodzaak om, laat ik het zo zeggen, dan als ik iets minder sport, dan komt er dus iets meer ruimte vrij voor andere dingen. En of dat nou inderdaad dan toch een wat ongezonder eetpatroon is, of iets minder bewust, of te veel andere dingen gaan doen, daar gaat het dan op mis, zeg ik tussen aanhalingstekens. Want het is ook niet zo dat ik dan alleen nog maar hele dagen op de bank plat met Netflix lig. Zo moet ik er even bij zeggen voor iedereen die denkt, nou lekker dan. Het is altijd een beetje binnen de marge.
Ja, maar is sporten voor jou een moedje? Want ik zie dat bijvoorbeeld bij mijn eigen vriendin. Die vindt dat ook, doet het niet per se vanuit het grootste plezier.
Ja, grappig is dat. Ik was, zeg maar, ik had mezelf nooit als heel sportief beschouwd tot ik het wielrennen ontdekte. En dat vond ik zo gaaf. En daar had ik ook een hele stimulerende omgeving in. En mijn vader had een fietsenzaak. Dus ik had een fantastische fiets om op te fietsen en alle spullen. Dus dat was super. Alleen ik heb ik had op een gegeven moment een heupblessure. En als je met pijn moet gaan sporten, dat is dat kan even op je tandvlees, maar dat houdt niemand heel lang vol. En uiteindelijk ben ik daar dus helemaal mee gestopt. En ben ik altijd wel blijven sporten, maar ik miste zeker wel dat iets grotere doel en dat gevoel van voldoening, omdat je dan inderdaad veel meer extra toe traint of natuurlijk met een groep fietst. En die moet je bijblijven, die wil je bijblijven, want anders dan kan je in je eentje naar huis fietsen. Dat vond ik een iets minder aantrekkelijk idee altijd.
Groepsuitsluiting krijg je dan.
Precies, dus ik heb heel erg gemerkt dat die omstandigheden heel erg helpen. Althans, in mijn geval, om het leuk te vinden, om het ook als vanzelfsprekend te doen. En als dat dan dus in mijn ritme zit, gaat het vanzelf. En nu heb ik gemerkt van, hey, als ik echt weer wat wil gaan doen, want ik weet dat ik het lekker vind, maar ik had er gewoon echt geen zin meer in, omdat ik ook bang was voor pijn, om weer te ver te gaan, om allerlei dingen die natuurlijk ook in je hoofd mee gaan spelen. En toen heb ik personal trainer in de arm genomen en gedacht, dan weet ik in ieder geval zeker dat ik die ene keer per week aan de slag ga. Ik weet ook, als ik het doe, kom ik weer in dat ritme, hè? Dus dan gaat dat balletje inderdaad weer rollen. En weet ik ook zeker dat ik het op een verantwoordelijke manier ga doen. Dus niet te hard van stapel lopen, maar ook niet mezelf een beetje als een poesie behandelen en denken, ik doe maar voorzichtig. Maar ja, ik wil natuurlijk ook effect. Dus is eigenlijk wel weer heel lekker om te doen. En dan gaat het dus weer een soort van als vanzelf.
Ja, dan is het upward cycle.
Ja, precies. Voordat ik deze podcast zelf alsnog ga volpraten, maar wel interessante vragen ook hebben, want ik denk dat dit voor veel mensen ook wel herkenbaar is. Weet je, of je doet het of je doet het niet. En als je lekker bezig bent, dan gaat alles als vanzelf. En ik ben wel benieuwd, want je hebt zelf natuurlijk ook een weg afgelegd hier naartoe. Ik zei al, een bijzondere combi, hè, begonnen bij de Mariniers, uiteindelijk naar de Kunstacademie, nu dan als ondernemer. Vertel eens wat over die levenslessen die jij hebt opgedaan en die nu dus in jouw bedrijf ook deelt met andere mensen.
Ja. Nou, dit is een verhaal, even een hele kleine side note. Ik vertel natuurlijk best wel vaak hetzelfde verhaal. En afgelopen week was ik 18 uur de natuur in en toen heel veel stilte. Dus echt veel in stilte. Toen was opeens van, ja, wie ben ik nu ook alweer? Dus ik vind het fijn dat je me ook als ondernemer noemt.
Ja, zeker.
Ja, ik leef best wel het marketingverhaal en wat ik heb geleefd overigens. Maar de kennis en ervaring komt vanuit de mariniers en de kunstacademie. Maar daarbij hoort nog wel, ja, ik ben opgegroeid in Enter, een heel klein plaatsje in Twente.
Mm-hmm.
En wat ik eigenlijk altijd zeg is, daar heb je de dorpsalcoholist en de dominee en alles daartussen. Dan was je geaccepteerd. Dus in zo'n dorp is een hele mooie community waarin mensen naar elkaar omkijken, waarin echt voor je gezorgd wordt. Mm. Maar waar het tegelijkertijd bij komt kijken, is dat je aan de onbeschreven regels van het dorp houdt. En wat die precies zijn, weet niemand. En eigenlijk, daar kom ik later achter, kan je daarin ook wel weer je eigen rol vinden. Maar er zit wel een bepaald kader wat bij je tussen valt. En ik woon nu in Amsterdam. Nou, daar is dat ook een soort van. Alleen heb je zoveel verschillende groepen dat je altijd je eigen ding wel kunt vinden. Maar in zo'n dorp dan, ja, dat is het wat nauwer. Mm. En toen ging ik naar de mariniers. Nou, dat zat al niet helemaal in het kader van het dorp, maar... Nou, ze hadden nog 2-3 mensen die in het leger zaten, dus een soort van geaccepteerd. Maar bij de mariniers is dat kader natuurlijk nog veel kleiner. Je bent daar sowieso één altijd man. Wordt een soort van macho, doorzettingsvermogen, niet janken, altijd doorgaan. Ja, je wordt eigenlijk letterlijk opgeleid om mensen te kunnen vermoorden, dus dat moet er ook nog in zitten. Ja. Dus er is wel best een klein hokje waarin je dan moet passen om marinier te kunnen zijn.
Ja.
Op dat moment. En... Nou, je moet ook naar hiërarchie kunnen luisteren daar. Dus dat beviel me niet echt. Daar kwam ik later achter. Ik was 18. En ik ging daar echt naartoe om te bewijzen. Dus ik had een vrij grote mate van bewijsdrang dat ik het uiterste uit mijn lichaam kon halen. Dus dat ik met mijn lichaam meer kon dan gemiddeld mens. Dat wilde ik eigenlijk laten zien. Mm. En die opleiding vond ik fantastisch. Die haalde ik ook best wel met vlag en wimpel. Ik kreeg een brief dat ik vroeg de onderofficiersopleiding in mocht. Dus dat ik het allemaal goed had gedaan. En toen kwam ik in een wereld waarin ik dacht van... Oké, nu gaan we weer lekker normaal met elkaar om. Want in die opleiding vond ik het logisch dat je werd afgekaft. En dat je continu onder stress stond. Maar toen kwam ik in een wereld waar de hiërarchie gewoon heel erg aanwezig was. En daar had ik me even op gekeken. En ik werd daar heel recalcitrant van. En ik had eigenlijk geen groot doel meer van waarom ben ik eigenlijk nog bij die mariniers. Sterker nog, eigenlijk wilde ik gewoon eruit. Maar zat ik aan een contract van 4 jaar. En terugkijkend denk ik van ja, ik had daar... Terugkijkend had ik het anders gedaan, laat ik het zo zeggen. Dan had ik voor mezelf alweer een groot doel waar ik enthousiast van werd gemaakt. En daar dan volle bak op focussen. Maar dat lukte me destijds niet en die kennis had ik ook niet.
Nee, precies. Want eigenlijk was het zo, je had je doel eigenlijk vrij snel bereikt. In die zin, ja, je had dat je het kon, dat je fysiek sterk genoeg was. En dat dus aan kon. Alleen ja, toen viel de voldoening weg en het grotere plaatje. En ja, zat je vast.
Voor mijn gevoel wel, ja. Voor mijn gevoel wel. En het is mooi hoe je het zegt. Want ik had dus echt het gevoel dat ik in dit hockey zat.
Ja.
En ja, daar probeerde ik toen op bepaalde manieren wel uit te vechten en mijn eigen pad nog in te volgen, wat enigszins wel lukte binnen de kaders. Maar het was eigenlijk allemaal niet wat ik wilde, want stiekem wilde ik gewoon weer terug naar voetbal en veel meer vrijheid en ondernemerschap. En dat was daar niet mogelijk en ik had daar van tevoren veel te slecht over nagedacht. Dat is ook nog eens een patroon in mijn leven. Dat ik
maar goed, dan ben je ook 18. Ja, goh, je moet dat dan ook ervaren, denk ik.
Zeker. Ja. En ik ben echt fantastisch dat ik het heb gedaan en heb gehaald. En ze hebben superveel uitgeleerd. Maar ook in die periode wel echt mijn dieptepunt bereikt. Mijn ouders gingen toen scheiden. En daar hoeven we niet te diep op in te gaan verder. Maar daarin had ik echt, ik kan heel kort. Vader was vreemd gegaan en ik had hem gezegd, pap, kies gewoon voor of die vrouw of mijn ma en het gezin. En ik sta achter je. En vervolgens maakte hij een keuze voor het gezin en bleek dat later niet zo te zijn. Ja. En dat zijn allemaal dingen, dat brokkelt je ziel op dat moment best wel af.
Ja.
Ik zat en in mijn werk niet op mijn plek en thuis was veel alles uit duigen en ik voelde me echt totaal niet begrepen op dat moment. Dus ik kwam toen echt wel op het dieptepunt.
Mm.
En toen dacht ik daarna van, ja, weet je wat, fuck this shit allemaal. Ik ga nu al iets kiezen waar ik zelf gewoon volledig zin in heb. En toen was de vraag een beetje van, oké, wat kan ik goed? Nou, ik kan goed organiseren en ik kan goed, ik kan goed organiseren dat. En ik hou van sport en ik hou van muziek. Nou, sport had ik redelijk uitgespeeld, vond ik zelf. Dus ik ging maar naar die muziekkant. En toen kwam ik uit op de kunstacademie, de HKU in Utrecht. Met een richting kunsten, economie en muziekmanagement.
Mm-hmm.
En daar kwam ik op een school waarbij ik dacht van, wat loopt iedereen hier te janken? Ga gewoon aan het werk. Ga gewoon dingen doen. Loop niet zo te miepen dat het allemaal zwaar en veel is. Dus ik ging nou ook met een mariniersinstelling, kwam ik op die kunstacademie.
Yeah.
En volgens mij de eerste of de tweede week, we werkten daar veel in groepen. Dat was echt heel leuk, vond ik dat. Maar er was één jongen, ja, die deed zijn werk niet. En iedereen vond het vervelend. En ik had, echt na 3 dagen had ik al gezegd van, ja, allemaal prima. Maar je doet of nu mee, of je gaat uit deze groep. Wat op de kunstacademie best wel heftig werd ervaren. Maar dus met die instelling kwam ik daar.
Yeah.
En waar ik het net over had, die hokjes, opeens was er geen hok meer. En mocht je dat, of moest je, werd er van je verwacht dat je dat zelf ging bedenken. En ik snapte daar echt geen ene reet van.
Nee, want je komt natuurlijk uit een organisatie, super hiërarchisch, heel erg ja, regelgedreven, gestuurd.
Ja.
Nou ja, je moest wel luisteren, denk ik, anders kon het je dood worden. En dan in één keer wordt eigenlijk gezegd, joh, ga het allemaal zelf maar eens bedenken.
Ja, ja, exact. En overigens, dat is precies wat je zegt, binnen de marinier is het ook nodig dat die structuur er is, want anders kost het je levens.
Ja.
Maar in het dagelijks leven is het allemaal niet zo nodig. En wat we wel hebben, en zeker millennials, onze leeftijd, ik denk dat de generatie Z dat misschien al minder heeft, maar wij komen van, oké, gaan naar de basisschool, middelbare school, ga je een studie kiezen, dan ga je werken. Iedere keer kom je op een pad en je hebt een paar keuzes. Nou, welke middelbare school je naartoe gaat, is misschien nog een keuze, afhankelijk van hoe vrij je ouders en de omgeving is. Welke studie je gaat doen, als je enigszins al ooit hebt nagedacht op dat moment van wat je eigenlijk wil met je leven. En je de vrijheid krijgt van je ouders om je eigen pad daarin te kiezen. En welke baan je dan gaat hebben. Maar na die keuze kom je eigenlijk weer in een pad terecht. En dat vond ik heel vet aan de kunstacademie. Want ja, ze zei, ja, zoek het lekker uit. En daar raakten heel veel mensen ook van in de stress. Dat snap ik dan goed. Nee. Ik vond het heerlijk. Ik dacht, ja, dit is chill. Maar ze vroegen ook vaak van, ja, maar wat wil je dan? Toen dacht ik toch stiekem vaak van, ja, geef me gewoon een opdracht. En dan fix ik dat, want daar ben ik echt heel goed in. Want dat leer je als marinier heel goed.
Nee.
En nou, dus dat was wel echt een fantastisch spel wat ik leerde daar. Van na te denken over, wat wil ik nou eigenlijk echt? En toen kwam ik ook met persoonlijke ontwikkeling in aanraking. En met nadenken over, ja, wat wil ik dan echt? Dat was een hele tocht. En toen kwam ik met coaching in aanraking. Toen dacht ik uiteindelijk van, oké, ik ga wel reizen. Want dat is iets wat ik echt nog graag wil.
Mm-hmm.
En in die reis had ik het doel. 2 dingen. Mijn scriptie ging over serendipiteit. Dus dat is het vinden van mazzel, toeval of geluk in je leven.
Mm-hmm.
En hoe je dat kunt bewerkstelligen. Nou, long story short, plan een beetje en ga gewoon doen en zie wat er op je pad komt en laat dan je planning los.
Oké. Goeie tip.
Dat is echt mega waardevol, zeker in ondernemerschap.
Ja.
Dus dat was een van mijn doelen voor het reizen, van gewoon doen en zien waar, ja, waar het leven, het pad, het lot, noem het iets, me naartoe trekt. En de andere was, ik kom niet eerder terug voordat ik weet wat ik ga doen in Nederland. Dus het kon 2 maanden zijn, het kon 2 jaar zijn.
En hoe lang werd het uiteindelijk?
9,5 maand.
Ah. Ja.
Maar eigenlijk wist ik vrij snel al van, nou, als ik terugkom, dan wordt het deze richting. Gaan we iets in de coaching, iets in de mensen helpen.
Yeah.
Kracht uit hunzelf halen, inspiratie. Dus ook tijdens het reizen heel veel gesprekken gehad. Ook op een gegeven moment, dat was echt leuk. Op een boerderij gewerkt voor 3 maanden. En daar ben je dus echt de hele dag alleen. Oh. Met de koeien.
Ik wou zeker, ja, zoals noem wel iets of iemand om je heen, hoop ik. Maar...
Ja, nee, ja, wat koeien en wat mensen. Maar die zag je. Je bent daar echt uren alleen. Yeah. Waarin de, weet je, dan moest je af en toe koeien op jagen, waarin mijn grootste grap, moe, bitches, was maar. Ja, dus ik had veel lol met mezelf daar.
Les, maar, dat je het in je eentje leuk kon hebben.
Ja, nou ja, zeker, zeker. Yeah. Maar daar kwam ik dus ook inderdaad achter van, hey, wat vind ik nou zelf heel erg leuke kanten van mezelf? Omdat je hebt dus even geen externe kaders meer. Dus dan kom je weer terug op die kaders die allemaal wegvallen de hele tijd. Ja. En ook tijdens het reizen kwam ik erachter, ik kan letterlijk ieder verhaal bedenken en vertellen aan deze mensen. En ze geloven het. Ik kan vertellen dat ik miljonair ben. Ik kan vertellen dat ik... Zimbabwe is misschien ongeloofwaardig, maar je kan alles letterlijk bedenken en dat vertellen. En dus als je het maar geloofwaardig genoeg leeft en vertelt, dan gaan mensen daarin mee. En dan word je dus eigenlijk die persoon, omdat je dat zelf creëert in je omgeving. Ja. En ik kwam erachter dat ik mijn eigen verhaal gewoon best wel chill vond. Dus daar hield ik het bij.
Ja, ja,
en zodoende, ja, dus door al die ervaringen, ook nog 2 maanden doorknocking, de sales langs de deuren kloppen gedaan. Wat ook echt interessant was als het gaat over energiemanagement. En daar kreeg ik dus, ik zei net, ik vind sales recruitment echt fantastische vakken. En daar kwam ik eigenlijk pas achter hoe uitdagend dat is. Ja. En daarom, ik hou heel erg vanuit je comfortzone gaan. Dus daarom ook wel dat ik dacht van ja, dat zijn echt waardevolle skills die mensen daar leren. Het omgaan met mensen, het omgaan met jezelf, het omgaan met tegenslagen. Een visie en... een gevoel verkopen en doorgeven dat mensen daar iets aan hebben. En ik snap de nasmaak, want het kan ook heel manipulatief zijn natuurlijk. Mm-hmm. En met je skills dingen verkopen waar mensen geen reet aan hebben voor je eigen gewin, daar geloof ik dan niet in. Mm-hmm. Maar nou ja, de vaardigheden, als die goed worden ingezet, ja, dan geloof ik dat je fantastische dingen kunt doen.
Ja, en het klinkt wel alsof je in die, zeg maar, 9,5 maand een aantal dingen hebt kunnen uitproberen. En jezelf dus ook een beetje hebt kunnen uitvinden van, hey, waar ga ik van aanstaan en wat niet? En wat helpt me? En ja, welke talenten heb ik? En hoe kan ik ze inzetten? En dat is denk ik wel lekker als je met die gevulde rugzak weer terug naar huis gaat. Om dat ook in te gaan zetten voor ja, wat je dan dus echt wil.
Ja, ja. En dat dan weer verder en daar ook vertrouwen uit te halen. Al was dat in het begin echt heel moeilijk. Want imposter syndrome, voor de mensen die niet weten wat het is. Dus ieder mens heeft het gevoel niet goed genoeg te zijn. En een imposter te zijn. Dus wat is een imposter in het Nederlands?
Nou ja, een bedrieger.
Ja.
Dus ook het gevoel te hebben van, hey, nou, tot nu toe is het allemaal wel goed gegaan. Maar op een dag val ik door de mand en komt iedereen erachter dat ik eigenlijk niks kan.
Exact. Ja, dat heb ik nu nog. Dat ik soms denk, soms helemaal geen idee waar ik mee bezig ben. En voornamelijk op het moment dat ik weer een nieuw boek lees en dan begrijp, oh, dit heb ik de afgelopen tijd gedaan.
Ja, dat je het kan.
Ja, maar dan is het meer, dat vind ik altijd wel, dan komen we ook een beetje op mind the body uit. Ik denk dat heel veel mensen altijd op zoek zijn naar waarom iets werkt en het begrijpen. Dus heel cognitief snappen. Maar vaak denk ik, als het werkt, dan werkt het voor mensen. Mm. En het kan helpen, zeker om het cognitief te begrijpen. Dus met je hoofd te snappen van wat gebeurt er dan. En daardoor kun je soms misschien een verdieping of kun je er weer een swing of een kleine verandering in zetten. Mm-hmm. Maar at the end of the day, bij echt gedragsverandering gaat over gevoel. En dat gevoel in het lichaam van de persoon of van de ander of van jezelf, dat verandert. En dan kun je het misschien niet snappen, maar als het gevoel veranderd is, dan verandert ook het gedrag over het algemeen.
Ja. En daarmee bedoel ik, als je je beter voelt of goed voelt of voldoening voelt of wat dan ook, dat of wat bedoel je daar dan precies mee?
Ja, het hoeft niet eens beter. Ik haal sales erbij, omdat ik dan een makkelijk voorbeeld vind. Maar toen ik in Nieuw-Zeeland was, ik aan het kloppen op die deuren. En man, wat een hel was dat. Dus en dan klop je op die deur en ik heb blijkbaar gewoon een pretkop dat mensen die deur niet gelijk in mijn gezicht dichtslaan. En ze willen echt best graag een praatje met me maken. Maar ik had enerzijds het gevoel van, ja, ik wil je wat verkopen. En anderzijds het gevoel, ik ben Mr. Nice Guy. Dat is wel echt een overtuiging die ik heb. Dus ik ga je niet iets opdringen.
Mm.
En, nou ja, dus die conflicteren mega hard met elkaar. Waardoor ik eigenlijk super slecht sales guy was.
Yeah.
En dat bleek ook uit mijn cijfers.
Yeah.
Maar allemaal leuke praatjes met mensen. En op het moment dat mijn gevoel shifte van, hey, ik hoef niet Mr. Nice Guy te zijn en ik wil je niet iets verkopen, maar ik wil je daadwerkelijk helpen, toen veranderde wat. Maar dat hadden ze me al 12 miljoen keer uitgelegd, dus cognitief wist ik het.
Ja, ja, ja.
Maar het gevoel was er niet. En daar zit ook uiteindelijk de gedragsverandering. En ik denk, wat vaak gebeurt, is dat mensen hun gevoel ergens in hun leven veranderen door op een positieve uitkomst een keer wat doen en denken, oh vet, dit heeft gewerkt, nou chill. Of om wat voor redenen ook, dat ze hun gevoel ten opzichte van een bepaalde situatie weten veranderen, zonder dat ze letterlijk kunnen uitleggen wat er nou echt gebeurde. En dat, nou, daar zit uiteindelijk de kracht ook van gedragsverandering. En mijn punt wat ik wilde maken is dat het blijven lezen van dingen heel waardevol kan zijn, maar daar zit niet de essentie uiteindelijk. De essentie zit hem echt in het doorleven, het voelen, het doen.
Ja, en dat is volgens mij ook waar jullie dus heel erg sterk in zijn, omdat mensen dus, of dat nou individuen zijn of teams uit bedrijven, ja, om ze zeg maar niet in een lokaaltje ergens neer te zetten en het hierover te hebben, maar juist naar buiten te gaan en dat fysieke ook weer heel erg mee te nemen. Kan je iets uitleggen, nou, misschien gewoon heel concreet, van een vraagstuk die jullie dan wel eens krijgen en hoe je dan zo'n team daar bijvoorbeeld mee helpt?
Ja, het vraagstuk gaat meestal over verbinding. Dus we willen meer verbinding, elkaar beter leren kennen. Of meer motivatie, dat kan ook, meer eigenschap. Dat zijn vaak de twee grootste vraagstukken die in het team spelen. En wat voor veel bedrijven ook nog erbij komt kijken, is dat ze zeggen, ja, we willen gewoon persoonlijke ontwikkeling geven aan onze mensen, omdat we, dat zit in onze kernwaarden, of belangrijk om mensen binnen te houden. Ik bedoel, tegenwoordig, de strijd om talent is gaande.
Ja.
Dus... het is van essentieel belang om mensen binnen te houden. Dat is enerzijds superbelangrijk om ze inhoudelijk op te leiden. Maar ja, in sommige beroepen zit daar gewoon een bepaald plafond aan. Of gaat dat langzaam dat mensen zelf willen. Dus als je daarnaast ook persoonlijk kunt ontwikkelen, is dat heel mooi.
Ja.
Maar in zo'n team, nou, begint vaak bij verbinding. Ik denk dat dat de makkelijkste is. En samenwerking. En verbinding begint altijd bij überhaupt jezelf met jezelf kunnen verbinden. Dus kun je zelf wel voelen wat er in je lichaam gebeurt. En we hadden één keer een training en één jongen die, het gaat dan over irritaties in het leven. Irritaties is een negatieve energie. Het is wel energie, dat kan je zeker helpen om af en toe in actie te komen, want er is iets wat je niet wil, dus daar loop je dan van weg. Nee. Ik geloof meer in, kijk naar wat je wel wil en laat je positief daar naartoe trekken. En maak soms gebruik van die irritaties om even kracht achter je eigen peper in je reet te stoppen.
Ja.
En die jongen, dus klachtenoefeningen noemen we dat, vanuit het keuzekruispunt. En hij zei van, ja, ik kan me echt aan onzekere mensen irriteren. Voor iedere coach die dit hoort, die denkt van, dit is voer voor gesprek.
Ja.
Dat ik onzekere mensen irriteren, wat zegt dat dan over jou, dat je daar niet mee op kan gaan?
Ja.
Nou, in the end of the day, dus ik ging er wat dieper op in, kwam het er eigenlijk op neer dat die in authenticiteit gewoon slecht trok. Dus als mensen een maskertje opzetten, dat hij dat slecht trok. Zo, okay, daar kunnen we al meer mee. Dan kan geen zelfverzekerdheid. En ook een jongen, heel erg, de hele dag chill en zelfverzekerd overkomen. Dat is wat hij deed. En op een gegeven moment gingen we suppen met de groep. En ja,
super, even voor de mensen die dat niet kennen, is dat je op een surfboard staat en ja, peddelt.
Ja,
moeilijk exact uit te leggen, maar je staat en je peddelt, dus ja, je gaat vooruit. Als het goed is.
SUP, om op te zoeken.
Precies, een plaatje helpt altijd. Dus,
even zeker.
Ja.
En, maar we gingen dus suppen met dat team. En Dat wist ik niet van tevoren. Maar hij vond blijkbaar suppen en watersport echt vreselijk. We gaan dat water op met z'n allen. En hij al vrij snel hangt hij een beetje achteraan de groep. Dus ik vraag van, yo, dude, wat ben je aan het doen? Hij zo, ja, ik vind het niet chill en het wankelt. Ik wil het niet water vallen. En hij begon een beetje chagrijnig te worden. Ik zei, ben je onzeker aan het worden? Nou, nee. Maar ja, 2 seconden later viel hij in dat water. En je zag dat hij gewoon heel geïrriteerd werd. Hmm. En op een gegeven moment... Nee, ik dacht, nou, ik laat je wel even. Want het is vaak het beste om mensen dan gewoon even te laten met hunzelf. Dan gebeurt er wat. Hmm. En 3 minuten later ging hij gewoon heel lekker. Dus er was iets veranderd. En nou, we gingen oefeningen doen met de groep. En ook dat je van sub naar sub moest veranderen. En kijken, wat gebeurt er dan? En wat gebeurt er in communicatie? En ook als iedereen niet gewoon zijn klep moet houden van wat gebeurt er dan in communicatie in het team, wanneer je wankelt. En op een gegeven moment waren we klaar met die oefeningen, klaar met de training. En ik vroeg aan hem van, goh, wat is nou hetgene wat je de meeste hebt uitgehaald vandaag? En hij zei van, nou ja, vanuit die klachtenoefeningen, dus zijn irritatie over dat hij niet onzeker mag zijn. Mm. Kwam hij dus achter van, ja, shit, dat houdt me tegen op het moment dat ik me gewoon onzeker voel. Yeah. En hij zei van, ik kwam daar op die sub en ik lag in dat water. En toen voelde ik eigenlijk van, oh ja, wacht, dit is wat ik doe. En je hebt dan het keuzekruispunt. Je kan dan in je klacht gaan zitten en blijven miepen en chagrijnig zijn. Maar dat helpt dus echt niet. Dus je kan het of volledig accepteren, of je kan het aanpassen, of je kan afscheid nemen. Dus hij had kunnen zeggen van, joh, deze oefening, trek het gewoon niet. Maar wel vanuit verbinding. Dus niet vanuit, krijg allemaal lekker de naneuk en ik ga eruit. Nee, vanuit verbinding zeggen, jongens, dit werkt niet voor mij. Ik voel me hier niet fijn, ik voel me niet veilig of wat dan ook. Dus ik ga stoppen. Fair enough. Nee, daar kan ik goed mee zijn. Als iemand zegt, ja, het is niks. Dan denk je, nu begint het werk.
Precies.
Dus daar zit het heel erg in. Dus dat je ervaart wat er gebeurt. En dit is dan een voorbeeld van suppen. Ik bedoel, sommige mensen vinden het heerlijk op het watersport. Maar tegen hun zeg ik dan van, oké, als dit blijkbaar je comfortzone is, ga dan eens leiding nemen en ga eens kijken voor de mensen die het minder chill vinden of je hun mee kan nemen, ook al ben jij niet leider in de groep. Ook al ben jij misschien, zit je er net 2 weken in dit team, als jij hier het beste in bent, omdat jij deze eigenschappen toevallig al je hele leven traint, kijk eens of je hier dan een volgende stap kunt zetten. Want als jij leiding kan geven hier op dit moment, kun je straks ook beter leiding accepteren van de mensen die in het werk wat jij wil gaan leren beter zijn. Omdat ze dat al gewoon langer hebben geoefend. Mm-hmm. En dan gaat het dus heel erg over, dan komen ze eigenlijk bij elkaar. Het presteren, want het gaat over prestaties neerzetten en daar goed dus in zijn. Maar ook het kunnen toelaten over wat je plek op dat moment is. En dat geeft geluk, want je komt dan echt in verbinding met elkaar te staan.
Mm-hmm.
En gezondheid is dat je gewoon lekker buiten bent natuurlijk op dat moment.
Ja, zeker. Maar het klinkt ook alsof er zeg maar situaties worden gecreëerd die je natuurlijk in het echte leven ook wel aantreft. Het is inderdaad van hoe blijf je nu in verbinding met jezelf, met je team? Hoe communiceer je? Hoe geef je leiding? Hoe krijg je leiding? En hoe ga je samen dus uiteindelijk voor dat grotere doel? Maar doordat het even een totaal andere omgeving is en totaal andere skills van je vraagt. En het ook een soort van, het klinkt even als een soort van snelkookpan waarin je dus wordt gegooid. Komt het wel lekker naar boven. Dus ik kan me voorstellen dat als je zo'n dag of ik weet niet, een aantal dagen met zo'n team werkt, dat stuk verbinding in ieder geval veel meer is. Maar dat natuurlijk ook een veel groter effect heeft uiteindelijk op de prestaties van zo'n team en elk individu.
Ja. Ja, het is letterlijk dat. En die snelkookpan, ik zeg ook vaak bij mijn klant, van kijk, we brengen jullie bewust in een veilige setting in stress.
Mm-hmm.
Want dan leer je het best. En dan komen de dingen waar je tegenaan loopt echt naar boven. Want als de zon schijnt, is het makkelijk om blij te zijn. Maar kun je ook blij zijn als het regent.
Ja, dat, en daar ligt natuurlijk een soort van, jij noemde het woord al, de comfortzone en de groei die vindt meestal toch pas daar buiten plaats.
Ja, in die comfortzone gebeurt bijzonder weinig behalve herstellen, wat erg belangrijk is.
Ja.
Maar je kan alleen in de comfortzone gaan zitten als je uit de comfortzone bent geweest. En ja, andersom, je kan alleen uit de comfortzone gaan als je in de comfortzone hebt gezeten.
Ja, mooi is dat. Ja.
een mooie balans.
Ja, en jij noemde net ook nog iets over je eigen... De signalen van je eigen lichaam, zeg maar, herkennen en überhaupt zelfbewustzijn en weten wat je nodig hebt. Maar daar hoort natuurlijk ook al bij dat je bewust bent van je eigen lijf. Want ik denk zelf dat we dat een beetje vergeten zijn, hè? Dat lichaam en geest één zijn. Nou ja, jouw bedrijf heet niet voor niks, heeft niet voor niks de mind en de body in zich. Dus je zult wel met me eens zijn van, nou, dat is één, dat heeft effect op elkaar. Maar waar het ook wel heel erg bij begint, is dus dat je echt kan voelen van, hey, ik heb hoofdpijn. Ja, moet je dan meteen een paracetamol erin? Of komt dat toch door iets anders? Door een vervelende klant of een moeilijk telefoontje wat je moet doen? Of door je beeldscherm waar je al 6 uur achter zit? En ik ben dus ook wel weer benieuwd als je dan terug gaat naar die drieslag van presteren, gezondheid, geluk. Van ja, je hebt het misschien wel een beetje verteld, maar wat is... met al jouw ervaring en al jouw levenslessen die je zelf hebt geleerd. Ja, hoe werkt dat nu eigenlijk? Hoe kan je ervoor zorgen dat je dus en gezond bent en gelukkig, terwijl je ook nog eens presteert?
Zo, grote vraag.
Ja, het is een hele grote vraag. Maar ik vraag hem ook omdat ik denk van... Want eigenlijk zeiden wij ook al soort van tegen elkaar van, ja, duh. Tuurlijk gaat het om die drie dingen. Dus eigenlijk is het iets heel simpels. En toch... Nou, laat ik het dan zo zeggen. Waarom is dat dan moeilijk? Want jij vertelde al wel eventjes aan het begin van... Hè, als je naar iets toe aan het werken bent en je haalt dat is dan geeft dat geluk. Maar dat geluk zit voor een deel ook in de groei en in de verbinding die je doormaakt. Mm-hmm. Maar kennelijk wordt dat op een gegeven moment wat lastiger, hè, want dan kan je het allemaal. Maar ja, als je nu mensen eens mee mag nemen in... Ja, die dat ook wel herkennen. Van ja, lekker dan. Ik zit gewoon een beetje vast in mijn baan. Of in mijn leven. En ik voel me best oké. Maar ja, voel ik me nou echt gelukkig? En haal ik nu echt het beste uit mezelf? En ja, ik voel me misschien niet heel ongezond. Maar ben ik nou heel gezond? Dat weet ik ook niet. Ja, wat zijn misschien de wijsheden of de tips? Of de vragen die mensen zou stellen om daar toch eens wat meer naartoe te gaan streven?
Belangrijkste vraag. Oké. Wat goed is om te beseffen voor ieder mens, denk ik, is om de vragen die je jezelf stelt, daar vind je de antwoorden op. Dus vraag jezelf de hele dag af wat kut gaat, dan ga je antwoorden vinden wat kut gaat. En vraag jezelf af, wat was nou mooi aan deze dag? Dan vind je een paar dingen die mooi waren die dag. Ja. En ik zie mezelf toevallig in deze camera. Als ik zeg wat kut gaat, kijk ik al een stuk chagrijniger dan als ik kijk als het mooi gaat. En dat zijn dus ook, je hebt daar een soort van keuze in welke... welke dingen je ziet, welke externe prikkels je daar dus in naar binnen krijgt, bewust of onbewust. Haal niet weg dat alleen dit al is vrij moeilijk, want we denken maar 5% bewust en 95% gebeurt onbewust. En dat onbewuste wordt grotendeels gecreëerd tussen 0 en 7 jaar en dan tussen 8 en 12 jaar creëer je een kritische... noem je het de kritische blik, kritische ouder of de kritische innerlijke criticus, wordt ook vaak genoemd. Ja. En dat is de gatekeeper tussen je bewuste jij en je onderbewuste. En het belangrijkste, denk ik, is te begrijpen wat je onderbewuste je vertelt. En dan kom je dus op het stukje emotie versus cognitief. Want begrijpen is zijn woorden. Nou ja, je moet al genoeg woorden kunnen kennen om überhaupt te wezen zijn. In Engels zijn er volgens mij meer emoties in woorden dan in het Nederlands. Happy and joy, bijvoorbeeld al. In Nederland heb je gewoon blij. Dus daar zit al
in hoe je je kan voelen, wordt eigenlijk al beperkt door de woorden die je kent.
Exact. Ja. Dus dat is al een van de dingen. Dus hoe groot is je daar in je vocabulaire? En dan is de vraag van, als je wat voelt, kun je daar dan met je kopie het juiste woord aangeven, zodat je daar wat mee kan. En dat is gewoon fucking moeilijk, want dat leren we eigenlijk niet. En dat, gelukkig zijn daar steeds meer initiatieven voor die jonge kinderen al leren op gewoon vroege leeftijd van, als je wat voelt, wat betekent dat dan? Dus betekenis geven. En tegelijkertijd kun je dus zelf een betekenis ergens aan geven. Als je een woede voelt, kun je zeggen van oké, dat doet die ander mij aan. Of het is een actiesignaal dat ik ergens wat mee moet, dat ik mijn grenzen moet gaan aangeven. Dat leren we de meeste mensen. Woede, en woede betekent niet agressie, daar zit ook al een groot verschil in. Maar het gevoel van boosheid of woede of irritatie, wat het ook is, daar zit blijkbaar een bepaalde grens. En dan moet je afvragen, gaat diegene over mijn grens of geef ik mijn grens niet aan of ga ik over mijn eigen grens? En at the end of the day, je laat iemand over je grenzen gaan, dus ben je zelf altijd degene die over je grenzen gaat. Daar zit al een stukje bewustzijn, om even terug te komen en het wat minder groot te maken. Dus dat is de belangrijkste, want ongeluk zit hem uiteindelijk in het gevoel dat je geen invloed op hebt. Dan kom je dus in die discussie van, maar als je overal invloed op hebt, dan betekent dus als dingen niet goed gaan dat het jouw schuld is. Nou, dan kom je op het volgende punt, denk ik. Het gaat er niet over hoe de situatie is, of dat goed of fout is. De situatie is zoals de situatie nu is. En je bent aan het werk om het beter te maken of niet. Dat is wel eens die ik altijd echt meegeef. Want je kan niets veranderen aan hoe het nu is. Je kan wel nu dingen doen, zodat het volgend jaar of volgende week of volgende maand de situatie is veranderd. Ja. Dus ben je nu 80 kilo te zwaar, dan kun je nu wel iets doen, maar dan ben je niet opeens niet meer 80 kilo te zwaar. Ja. Misschien 79,9, maar dat gaat een significant verschil niet maken. Maar je kan wel iedere dag iets doen, zodat je over een jaar misschien nog maar 50 kilo te zwaar bent en over 3 jaar gewoon goed op gewicht zit. Balen over hoe de situatie nu is, daar heb je echt geen ene reet aan. Dan zit je dus eigenlijk in die klacht waar ik het net over had, die irritaties. Eraan werken en er wat aan doen, dat wel. En bij sommige dingen is het, dat vind ik wel mooi wat jij zei, het is soms gewoon heel fijn om iemand te hebben die je daarin begeleidt. Alleen diegene die je begeleidt, doet het vanuit zijn kennis die hij of zij ooit heeft geleerd vanuit boeken, die kennis van andere mensen. En het is nooit 100% zeker dat voor jou werkt. Dus je hebt altijd een verantwoordelijkheid naar jezelf toe om uit te zoeken van wat werkt voor mij. En daarin dus open te staan en continu te zoeken bij andere mensen van oké, kan ik van jou wat leren, kan ik van jou wat leren, kan ik van jou wat leren. Nou, en op die manier daardoor te groeien. En dan de meest belangrijke die daar dan nog bij komt, wat wil je dan? En als je dood bent, wat wil je dat mensen over je zeggen? Wat heb je bijgedragen? Hoe ben je geweest voor mensen? Ik denk dat als je kijkt naar prestaties, want dat geeft een leidraad aan van welke dingen wil je dan achterlaten. En dat hoeft helemaal niet groot te zijn. Dat kan gewoon zijn dat je de beste moeder voor je kinderen wil zijn die er is. Wat de beste dan mag betekenen, die moet je dan zelf gaan invullen. Maar dat kan ook zijn dat je Elon Musk bent en de aarde wil redden om naar Mars te gaan. Ik bedoel, dat zijn iedereen voor zich en de keuze, welke keuze je daar ook maakt. Als je daar echt full engagement, gewoon 100% voor gaat, dan kost dat heel veel dingen en het levert je heel weinig op. Maar dat is wel wat het is. Want iedere keuze waar je ja op zegt, zeg je tegelijkertijd tegen de rest nee. En dat heeft wat moois en dat beperk je. En dat geeft dan weer vrijheid, omdat je hebt gekozen voor die beperking. Want met de keuze maken voor die beperking heb je dus ook de keuze om het los te laten. Maar kun je iedere keer weer opnieuw de keuze maken voor de beperking, wat een gevoel van invloed en geluk gaat geven.
En wat ook werkt voor jou op dat moment, denk ik. Hè? Want dat
exact,
je het doel bepaalt voor jezelf. Jij wil niet zeggen dat het nooit meer iets anders mag worden of zo. Het wordt nu bijna filosofisch van oké, aan het einde van je leven, waar wil je staan? En ik denk dat het echt super goed is om daarbij stil te staan, omdat het ook heel duidelijk maakt waar het echt om gaat in het leven. En wat echt belangrijk is voor jou en niet wat voor iedereen. Dat kan ook voor iedereen anders zijn. Maar ik heb het zelf bijvoorbeeld ook al mezelf afgevraagd toen ik naar Portugal ging voor een aantal maanden. En gedacht, wacht even, als ik nu daar thuis ben en ik kijk terug op deze 3 maanden, wat een redelijk overzichtelijke periode is in het leven. Ja, hoe wil ik daar dan op terugkijken? En wat wil ik dan gedaan en beleefd hebben? En ja, en het is heel grappig, want doordat het zo'n afgebakende periode was in een ander land, waarin je dus ook heel andere dingen gaat doen, dan is het heel makkelijk eigenlijk om jezelf die vraag te stellen en dus ook het antwoord erop te vinden. In mijn geval was dat dan echt, hey, ik wil genieten van het land, ik wil leuke uitstapjes hebben gemaakt, ik wil... Maar ja, bijvoorbeeld ook, er kwamen een aantal vrienden en familie op bezoek. Nou, daar wil ik echt de tijd voor hebben gemaakt en samen ook die toffe dingen hebben beleefd. Maar dat, wat je zegt, dus daar heb ik heel erg ja tegen gezegd. En dat betekent ook dat ik nee zei tegen de laptop die misschien in Nederland wel nog makkelijk 's avonds open gaat of in het weekend. Dat ik dacht, nee, ja, dat wil ik dus absoluut niet. En daar zeg je dus, indirect zei ik dus ook weer ja tegen... overdag wel echt heel productief zijn en heel scherp mijn prioriteiten helder hebben. En dus ook heel scherp hebben, hey, wat kan ik wel doen, wat kan ik niet doen in die tijd. Dus ik vind het heel mooi wat jij begon eigenlijk je vraag of je verhaal met van, hey, de vraag die je stelt, daar zit eigenlijk het antwoord al in. En dat kan soms best wel ingewikkeld lijken, maar als je mag het ook heel klein maken voor jezelf, denk ik dan. En dan is dit denk ik een fijn voorbeeld waarin iedereen wel snapt van ja, je gaat niet 3 maanden in een zonnig land zitten om binnen achter je laptop te zitten werken. Dan wil je juist andere dingen hebben meegemaakt. En het heeft mij wel heel erg geholpen trouwens ook om die koers vast te houden. En ik denk ook als ondernemer moet je jezelf dat af en toe ook even afvragen. Want ja, het werk is er altijd. Het gaat altijd door. Dus het helpt wel heel erg om die focus te krijgen. En ik denk dat daarin ook zeker wel die sleutel ligt voor gezondheid bijvoorbeeld. Hè? Dat je, ja, als je alleen maar aan het werk bent bijvoorbeeld. Ja, dan heb je geen tijd om te sporten. Of dan maak je veel te korte nachten. Of maak je geen tijd voor een gezonde maaltijd. Ik noem maar iets. En wat je aan het begin ook al zei, ja, uiteindelijk werkt alles in elkaar door. Dus ja, die bewuste keuzes, daar begint het natuurlijk wel mee. En ja, en wat ik ook wel mooi vond wat je zei, is we hebben allemaal natuurlijk heel veel onbewuste gedachtes. Dus dat is wel belangrijk om daarbij stil te staan. Want anders ja, heb je niet door dat je voor 95% alsnog een soort van wordt bestuurd.
Ja, ja.
Door jezelf, weliswaar. Ja,
ja, absoluut. Wat ik ook wel in je verhaal hoor, dat vind ik wel mooi. Het gaat uiteindelijk in die end of the day over energiemanagement.
Ja.
Volgens mij zei jij het net, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Daar zitten steeds uiterste in. Fysiek wil ons lichaam beweging hebben, maar wil ook herstellen. Mentaal willen we uitgedaagd worden, maar ook rust ervaren. Of zekerheid, onzekerheid, noemt Tony Robbins het. Emotioneel wil je in verbinding staan met jezelf, maar ook met een ander. Dat is heel moeilijk om dat exact tegelijk te doen. Want als je bij die ander bent, ben je niet bij jezelf. En als je bij jezelf bent, ben je niet bij die ander.
Ja.
En spiritueel wil je, we willen zelf groeien, maar we willen ook wat geven aan de wereld. Wat enigszins ook tegenovergesteld is. En juist dat de hele tijd balanceren en dus voelen waar heb ik nu behoefte aan. Dat gaat het verschil maken, denk ik. In ieder geval om gelukkig te worden en gezond. En ja, nee, dat is mijn overtuiging hierin. Als je daar goed in wordt en je hebt een duidelijke richting, want dat is voor prestaties neerzetten wel van belang. Want kijk, je kan je energie managen, maar als je het de hele tijd naar een andere kant toe gaat, dan word je ook een meer chaos of een wervelwind, een hele sterke wervelwind. Maar als je die energie dan goed weet te focussen, ook nog richting een bepaald doel, ja, dan kun je eigenlijk niet falen.
Ja.
Het enige is, en misschien is daar nog wel, het betekent niet dat je de beste van de wereld wordt. Dat is heel wat anders.
Ja, dat is wel goed om te definiëren, hè, van wat is dan inderdaad presteren.
Ja, Nee, ik had gisteren een heel mooi gesprek met een van mijn beste maten over Simon Sinek, die het over de infinite game heeft. Kijk, in een spel als voetbal of zwemmen of ik zit even in de sport, merk ik met mijn hoofd. Maar het kan ook in sales zijn. Of, nee, je hebt daar worden competities. In iedere competitieomgeving, daar zijn hele duidelijke kaders. Gewoon blokken. En dit...
Je hebt spelregels, je hebt een eindstreep, ja. Je hebt een doel. Ja.
Exact. En zo win je en zo verlies je. Ja. Of speel je gelijk. En binnen die kaders kun je allerlei trucs en binnen de regels kun je allerlei manieren vinden om daar zo effectief mogelijk in te zijn. En daarvoor train je en daarvoor ben je afhankelijk van je sport. Moet je sterker zijn of slimmer zijn of tactischer of als team beter. Nou, noem het op. Maar dat is heel duidelijk afgekaderd. Dat is een begin, dat is een einde. Dit zijn spelregels en that's it.
Hmm.
Ja, als je het hebt over het leven. Ja, er zijn die regels niet. Ja, behalve die je allemaal zelf hebt bedacht. Omdat je dat van kind af aan hebt geleerd en hebt aangenomen als waarheid. Maar op het moment dat die spelregels loslaat. En je dan gaat bedenken. Oké, maar welke spelregels ga ik voor mijn leven bedenken? Ja, dan wordt het leven opeens heel anders. En dan kun je opeens alles doen. Het enige is om daar te komen over bepaalde dingen. Ja, dat kost gefocust je energie ergens naartoe werken.
Hmm.
En gefocust je energie ergens naartoe werken betekent ook dus de rest.
Ja, ja. Ja, je kan niet tegen, ik zeg altijd, je kan alles, maar je kan niet alles tegelijk.
Ja.
Dus,
nou, ja. En ik denk dat we uiteindelijk misschien 2-3 dingetjes in het leven zouden kunnen. Waar je echt next level dingen zou kunnen halen.
Ja.
En sommigen weten dat beter. Ja, net afhankelijk hoe goed ze dat weten te managen, die energie en te sturen. Maar ja, je moet niet verwachten dat je en profvoetballer wordt en CEO van een mega groot bedrijf en rockster en ondernemer.
Ja.
Ja, die gaan niet. In ieder geval tegelijk gaat niet lukken.
Nee, dus die focus die is belangrijk. Belangrijk om in ieder geval te zorgen dat je fysiek, emotioneel goed in je vel zit. Dat je af en toe die comfortzone uitgaat om jezelf op te rekken. Maar dat je juist soms ook wel zoekt voor het herstel. Dat je zelf de juiste vragen stelt. Echt superveel dingen die zo even uit de losse pols schudt. En hoe is dat voor jouzelf nu? Want ik weet dat je aan het trainen bent voor een marathon bijvoorbeeld. Nou, jullie zijn met het bedrijf flink bezig. Hoe zorg jij zelf dan eigenlijk voor die drieslag dat je daar de balans in vindt?
Heel veel bewustzijn. Ik heb nu iets langer dan een half jaar een vriendin die helpt me hier ook echt super goed in. Omdat daar kan ik echt heel goed deze gesprekken mee voeren. Misschien is dat wel de grootste. Gewoon heel eerlijk zijn over alles. Dus ik stelde voor dat we begonnen dat ik wat last heb van mijn knie. Ja, in mijn overtuiging, en daar komt echt die mariniersprestatieovertuiging boven. Van ja, gast, loop even niet zo te janken. Hier hebben we geen tijd voor. Het is alleen je linkerknie. De rest van je lichaam gaat best wel goed. Let's go.
Nee.
Nou, inmiddels heb ik genoeg kennis opgedaan dat dat niet de manier is om een marathon te gaan naartoe te trainen.
Nee.
En dan kom ik in een spagaat ook terecht vanmorgen. Van ja, wat moet ik dan helemaal niet gaan? Want 's ochtends wil mijn lichaam ook nog wel eens gewoon lui zijn.
Nee.
En is het echt, nou, toen had ik me uiteindelijk gezegd, oké, ga, let's go. En ik was nog echt geen 100 meter onderweg. En toen begon mijn hoofd al van, nou, we kunnen er misschien wel 8 kilometer van maken. Anders is het wel echt weinig.
Mm-hmm.
En er kwam ook nog bij, want ik ben het een beetje aan het delen op Instagram. Maar ja, we denken mensen anders wel echt een mietje ben.
Mm-hmm.
En zo begon het. En dan is het, dus ik ben me heel bewust van die gedachte en... Ja, en dat dan weer terugleggen naar oké, maar wat heb ik echt nodig op dit moment?
Hmm.
Die vraag. En ik denk dat als je oprechte liefde geeft naar jezelf, naar de ander toe. Dus dingen vanuit liefde en de beste intentie altijd doet om te groeien ook. Dan vraag ik oké, maar wat heb ik dan nodig? En dan had ik vanmorgen nodig om wel te gaan. Want anders word ik mentaal echt heel, heel naar. Dan denk ja. Gaat dat stemmetje gaat de overhand nemen.
Yeah.
Mijn lichaam had niet te veel uitdaging nodig, maar wel wat.
Mm.
En ook wel in blijven. Dat waren eigenlijk de twee die ik vanmorgen echt nodig had. En ik denk dat in alle situaties het belangrijkste is om te leren van, oké, wat voel ik? Wat vind ik daarvan? En die twee te kunnen uitspreken en te kunnen delen. En ja, vanmorgen had ik dan niet, kon ik dat in mijn eigen hoofd oplossen. Naar wat ik denk wat het beste is, ja, dat kun je altijd afvragen. Mm. Maar die vraag, gewoon wat heb ik nodig? Wat heb ik rust nodig? Heb ik juist misschien wat meer actie nodig? Ik kan best wel gehaast en opvliegend zijn, ook op kantoor. Zeker als ik vind dat het allemaal wat te traag gaat. En dat vind ik nog wel eens een keer. Dan is de vraag, oké, maar wat heb ik nodig? Maar wat heeft het team ook nodig op dat moment? Ja. Want ik kan wel als een wervelwind door het kantoor gaan en zeggen dat het allemaal te traag gaat, bla bla bla. Maar ja, at the end of the day heb ik nodig dat ik zie dat er echt meer resultaat komt op dat moment. Of in ieder geval dat we de juiste stappen aan het maken zijn om richting een resultaat te gaan. Maar het team heeft juist wel nodig om misschien het vertrouwen van mij te krijgen van jongens, we zijn de goede kant op aan het gaan. Ja. En daar moet je het gesprek dan over hebben. Niet over dat ik onrust in mijn lichaam voel. Ja, kan ik benoemen. Maar dat ik daar dan op handel om vervolgens als een wervelwind door het kantoor de onrust op de rest te projecteren. Want daar schiet je niks mee op.
Ja, ja.
Dus ja, zo eigenlijk ga ik het meest continu vragen. Wat heb ik nodig? Ook met intermittent fasting. Ja, daar ook vaak de vraag, heb ik nu echt nodig om even tot 12 uur niks te eten? Vanaf 12 inmiddels. Mm-hmm. Of heb ik het wel nodig? Heb ik meer voeding nodig? En dat vraagt je dus eigenlijk ook continu om dan weer terug te gaan naar even voelen van wat gebeurt er bij mij? Wat gebeurt er in de ruimte? In te checken bij andere mensen. En nou ja, misschien dat veel mensen afknappen van het woord voelen. Maar dan moeten ze dan echt even overheen gaan zetten. Want het is het enige wat je bent op dit moment, dat is hoe je je voelt.
Ja.
En dat je daar dan een oordeel over hebt of een gedachte, ja, dat is echt dikke vette pech, want het is gewoon hoe je je voelt. En op het moment dat je daar eerlijk over bent, dan kun je er wat mee.
Hmm.
Ja. Daar gaat het uiteindelijk over.
Ja, ja, precies, want dat is denk ik ook, als je het hebt over lichaam en geest, ja, uiteindelijk voel je gewoon wat je voelt en is dat, ja, dat ligt niet, hè. Ik bedoel, als je pijn voelt, dan heb je echt pijn. Als je blij voelt, voel je echt blij. Als je geïrriteerd voelt, dan is dat ook echt. En ja, wat je zegt, dan is de vraag van, oké, maar waar komt dat dan vandaan? Wat heb ik nodig? En wat, je triggert me nog even en daarna gaan we afronden, want je hebt echt al heel veel verteld, maar nog even van, het gaat natuurlijk altijd enerzijds om jezelf en hoe jij je voelt en wat je nodig hebt als individu. Maar ook wel interessant voor de mensen, hè, die vanuit de leidinggevende positie dit beluisteren. Of vanuit HR of ja, directiefunctie van, oké, maar wacht, hoe kan ik dan eigenlijk in mijn bedrijf een performancecultuur neerzetten? Of hoe kan ik er nou voor zorgen dat het team waar ik leiding aan geef, dat zij dus ook kunnen gaan streven naar presteren en gezondheid en gelukkig zijn. Hoe kan ik ze daarin helpen? Heb je daar nog, nou ja, kan je vast ook, hè, heel veel over vertellen, maar zijn er bepaalde concrete tips of vragen of gedachten die ze mee zou willen geven?
Ik moet hem kort houden, hè?
Dat mag niet, maar ja, nee, ik ben benieuwd gewoon.
Ja, de grootste tip is, ga van een resultaatgedreven organisatie naar een performancegedreven organisatie. En wat inhoudt is, kijk, een resultaat kan zijn, we hebben aan het einde van de maand een ton omgezet. Dat is een resultaat. Dat is heel duidelijk, heel meetbaar. En daar is niks mis mee om zo'n resultaat neer te zetten, want dat helpt je om data te verzamelen. Mm. Maar belangrijker is, welke dingen doe je? Want daar heb je namelijk echt 100% invloed op. Mm. Om naar die ton te gaan. En kijk, een organisatie die langer bestaat, die heeft ervaren, als we deze en deze en deze en deze en deze en deze dingen allemaal doen, dan is de kans vrij groot dat we dit resultaat halen. Omdat dat is gewoon data en ervaring die ze hebben gehad uit het verleden.
Yeah.
Maar het is belangrijker om je te gaan richten op de dingen die je gaat doen, dan op de resultaten die daaruit komen. Dus dat is denk ik stap 1. Dus dan heb je het echt over prestatiecultuur en niet naar resultaten. En dat wordt vaak verwisseld. Ik zie zoveel high performance organisaties die zeggen, ja, nee, we hebben duidelijke targets en altijd bezig met mee is altijd hard werken en bla 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 bla. Dat is echt fucking bullshit. Dan tweede is, ga van time management naar energie management. Dus leer mensen hun energie te managen en niet hun tijd. Want ja, daar heb je gewoon echt geen ene reet aan om de tijd te gaan managen. Het enige wat wel kan helpen, waarom time management wel nuttig is, is om jezelf in die focus te gaan krijgen. Dus de Pomodoro techniek zegt, zal je misschien wat zeggen, 25 minuten werken, 5 minuten rust. Dat kan heel goed, want wat je dan namelijk doet, is jezelf even forceren om van chill naar actiegericht te gaan. Hetzelfde als, ik denk dat iedereen dat herkent, je hebt geen zin om te hardlopen, je weet jezelf toch die schop om de reet te geven en na 3 minuten heb je er zin.
En
dat is het gewoon, om even van, hey, ik ben aan het chillen, nou, ik ga in actie, dat is gewoon even een bruggetje waar je overheen moet. En op het moment dat je dus zo'n Pomodoro techniek gebruikt, dan forceer je jezelf even in een klein doel van, nou, 25 minuten werk, dat moet wel lukken. Maak je er 10 van, maakt me ook echt niet uit. Maar dat je eventjes bent begonnen, dan kom je in die flow. En nou, het onderzoek is gebleken dat je na, volgens mij is het 18 minuten of 20 minuten pas echt geconcentreerd er ergens in zit. Nou, volgens mij kun je dat sneller trainen als je het vaker doet.
Ja.
Maar dat is van belang dat je je energie aan het managen bent. En na die 25 minuten kun je afvragen, heb ik nog zin om verder te werken? Heb ik die energie en die focus, heb ik die of heb ik die niet? En als je als je erachter komt dat je na 20 minuten je focus hebt verloren, ja, dan ga je dan weer even chillen, even 5 minuten, 3 minuten, maak het uit. En doe je het weer opnieuw. Want op die manier, dan gaat het over mentale energie, zeker als je veel achter de computer zit, dan die moet je op gang zien te krijgen. Dus daar de energie in managen.
Ja.
Dus dat is 3. En ja, vraag echt wat mensen nodig hebben en niet leg mensen op. Dat zou ik iedere HR-manager aanraden. En dat is dan het lastige, de meeste mensen weten niet wat ze nodig hebben.
Nou, dat wou ik net zeggen. Dan moet je volgens mij mensen ook in gaan helpen ook. Van, hey, hoe kom je erachter wat je echt wil? En nou, je kan 9,5 maand naar het buitenland gaan, maar er zijn misschien ook andere manieren om... om daarachter te komen en in ieder geval mensen daarbij te helpen. Maar ja, dat merk ik zelf natuurlijk ook wel vaak. Van, hey, wat hebben mensen nu echt nodig om bijvoorbeeld vitaal hun werk te kunnen doen? Of op een goede manier te kunnen doen? Ja, er kan van alles worden geroepen. Maar ja, je moet het wel zelf eerst ook echt voelen. En weten wat jou helpt. En dan pas kan je erom vragen.
Ja, dat is het. En volgens mij kun je als organisatie... In ieder geval als je dat pretendeert, je mensen te willen laten groeien, ze het meest kunnen laten groeien door dat te doen. En dan de echte toppers, die behoud je. En de mensen die eigenlijk niet in je organisatie passen, die zijn dan ook vrij snel weg. Nou, dat wil je toch. Dus ja, die 3, om het maar even bij 3 te houden.
Ja, dat is een mooie opsomming. En natuurlijk hoort daar van alles achter en bij. En kan je daar zo ver in gaan als je zelf wil. Maar ik denk dat dit wel hele mooie tips zijn om... Als je zeg maar dit wil als organisatie, om daar gewoon eens ook mee te beginnen. En zeker ook wel die laatste tip. Van ja, ga met elkaar in gesprek over wat je echt wil en wat mensen nodig hebben. En als het goed is, wil je daar ook met elkaar over nadenken en het daarover hebben. En dan komt de rest, nou, niet vanzelf, maar dan ben je volgens mij wel aardig onderweg. Dus dat is top. Ja, en als ze jouw hulp daarbij kunnen gebruiken, dan kunnen ze naar jouw website gaan. En jij weet hem zelf het beste uit je hoofd, denk ik.
Ja. Mind the body en dan .live met een F, dus L-I-F-E.
Ah, top. Nou, ik ga deze link natuurlijk ook even opnemen onder de show notes voor mensen die hier meer over willen weten en horen en eventueel contact met jou willen opnemen. Dus dat gaat helemaal goed komen. En ja, ik zou zeggen, dankjewel. Is er nog iets wat jij als laatste nog wil meegeven of kwijt wil voordat we helemaal gaan afsluiten?
De vraag, wat heb jij nodig vandaag, Margot?
Oh, wat ik nodig heb? Nou, ik heb een heerlijke dag waarin ik... dit is zeg maar mijn enige afspraak, deze opname. Het is maandag en de zon schijnt. En ik ga wel lekker hard werken, maar ik heb al met mezelf afgesproken dat ik heel snel naar de werkdag ga sporten straks.
Lekker.
Dus even knallen, eerst mentaal en daarna fysiek nog even. En dan lekker relaxen en nou, mijn ding doen waar ik blij van word. Dus daar heb ik heel veel behoefte aan en gelukkig ook de ruimte voor vandaag.
Chill, klinkt goed.
Oh. Ja, en jouw dag dan, om dat ook maar even de vraag terug te stellen?
Ja, ik heb vandaag vooral heel veel productiviteit nodig, omdat ik over 10 dagen op vakantie ga. Ja. En we een hele grote klus voor Siemens net na, of ja, tijdens mijn vakantie eigenlijk is. Ja. Waar ik dus niet bij ben en ergens ook spannend vind. Dus ik heb eigenlijk nodig dat dat helemaal goed voorbereid is en dat ik 100% vertrouwen heb dat dat goed gaat komen.
Ja.
Dat goed gaat komen, daar vertrouw ik eigenlijk wel op. Maar daarvoor moeten we nog veel doen. Dus dat die planning er is, dat heb ik nodig.
Ja, dus het wordt even knallen vandaag.
Ja, ja, zeker.
Nou, top. Hey, dankjewel dat je in die hectiek de tijd had voor dit interview. En,
ik vond het heel leuk.
Ja, top. Dankjewel. Ik ook. En ja, ik hoop natuurlijk dat degene die dit luistert, dat hij daar ook weer handige tips en inspiratie uithaalt. En nou, daar ga ik wel van uit. Voor mij was het in ieder geval weer even een hele mooie wake-up call op bepaalde punten. Dus die steek ik in mijn zak.
Lekker.
En ja, nou ja, ik wens jou een hele mooie dag, Gerben. Dankjewel voor dit moment.
Dankjewel. Jij ook. En ook naar alle luisteraars een hele fijne dag.
Ja, nou, zo is dat. Mooi. Hey, dankjewel. En dit was dan de Vitaly Blij aflevering met Gerben Rozink. Dank voor het luisteren.
Doei.
Yes, deze aflevering van de Vitaly Blij podcast zit er alweer op. Ik hoop dat je er informatie en inspiratie uit hebt gehaald. Mocht je juist vragen hebben, laat het mij dan vooral weten, want jouw vraag neem ik heel graag mee in een volgende aflevering. Je kan Vitaly Blij vinden op LinkedIn en Instagram. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.